The Raven by Edgar Allan Poe, read for LibriVox.org by Matt. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more." Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. "Sir," I said, "or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more." Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?" This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore." Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping somewhat louder than before. "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice. Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more." Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady, perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, perched and set, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. "Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore." Quoth the raven, "Nevermore." Much I marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing a bird above his chamber door. Bird or beast upon the sculpted bust above his chamber door, with such a name as Nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, "Other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before." Then the bird said, "Nevermore." Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, "Doubtless," said I, "what it utters is only stock in store, caught from some unhappy master, whose unmerciful disaster followed fast and followed faster till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore, of never, nevermore." But the raven, still beguiling all my sad soul into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of the bird, and bust, and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking, nevermore. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing, to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining, on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er, but whose velvet violet lining with the lamplight gloating o'er. She shall press, ah, nevermore. Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee, respite, respite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff, O quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether temper sent, or whether tempest tossed thee here ashore, desolate, yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore, clasp a rare and radiant maiden who the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign in parting, bird or fiend, I shrieked, upstarting. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit thy bust above my door. Take thy beak from out of my heart, and take thy form off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted nevermore. End of poem. This recording is in the public domain.
The Raven by Edgar Allan Poe. Read for LibriVox.org by Timothy Ferguson. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Ah! Distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly had I sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, to some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more. Presently my soul grew stronger. Hesitating then no longer, "Sir," said I, "or madam, truly your forgiveness I implore, but the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you." Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?" This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore." Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice. Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more." Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. "Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven, ghastly, grim, and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore." Quoth the raven, "Nevermore." Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculpted bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further then he uttered, not a feather then he fluttered, till I scarcely more than muttered, "Other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before." Then the bird said, "Nevermore." Startled at the stillness broken by replies so aptly spoken, "Doubtless," said I, "what it utters is only stock and store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast, and followed faster till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore of never, nevermore." But the raven still beguiling all my sad soul into smiling straight, I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking, "Nevermore." This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er. But whose velvet violet lining, with the lamplight gloating o'er, she shall press, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer swung by Sephraim, whose footfalls tinkled on the tufted floor. "Wretch," I cried, "thy God hath lent thee. By these angels he hath sent thee respite, respite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff, O quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore." Quoth the raven, "Nevermore." "Prophet," said I, "thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore. Is there balm in Gilead? Tell me, I implore." Quoth the raven, "Nevermore." "Prophet," said I, "thing of evil, prophet still, if bird or devil, by the heaven that bends above us, by the God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if, Within the distant Aidenn it shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign in parting, bird or fiend, I shrieked, upstarting. Get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. End of poem. This recording is in the public domain.
The Raven by Edgar Allan Poe. Read for LibriVox.org by Anne Cheng. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, nameless here for evermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore, but the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, Lenore? This I whispered, and an echo murmured back the word, Lenore. Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind, and nothing more. Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady, perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird, beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore, though thy crest be shorn and shaven, Thou, I said, art sure no craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marvel this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing further then he uttered, not a feather then he fluttered, till I scarcely more than muttered, "Other friends have flown before, on the morrow he will leave me, as my hopes have flown before." Then the bird said, "Nevermore." Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, "Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore, of never, nevermore." But the raven still beguiling all my sad soul into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore, meant in croaking, "Nevermore." This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining, on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er, but whose velvet violet lining, with the lamplight gloating o'er, she shall press, ah, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim, whose footfalls tinkled on the tufted floor. "Wretch," I cried, "thy God have lent thee, by these angels he have sent thee respite, respite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff, O quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore." Quaff the raven, "Nevermore." "Prophet," said I, "thing of evil, prophet still if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore." Quoth the raven, "Nevermore." "Prophet," said I, "thing of evil, prophet still if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden, it shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore." Quoth the raven, "Nevermore." "Be that word our sign in parting, bird or fiend," I shrieked upstarting, "get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul have spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door." Quoth the raven, "Nevermore." And the raven, never flitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. End of poem. This recording is in the public domain.
De Raaf. by Edgar Allan Poe, translated by John F. Malta, read for LibriVox.org, in Dutch by Julie van Malchem. In de nacht toen het buiten woedde, en ik peinzend, mat en moede, nadacht over het schone en goede van een lang vergeten leer, en mijn hoofd begon te knikken, hoorde ik plotseling iets stikken dat mij uit mijn slaap deed schrikken. Wie zou het wezen in dat weer? Een bezoeker klopt daar, dacht ik, aan mijn kamer in dat weer. Dat slechts is het en niets meer. Middernacht had juist geslagen, toen mijn ogen schemerend zagen hoe in het vlammend vuur met vlagen schimmen dwarrelden heen en weer. Ik haakte vurig naar de morgen, ik vond geen boek dat mijn zorgen wegdreef. Voor mijn oog verborgen, opgevoerd naar hogere sfeer, was Lenore, schoon en stralend, opgevoerd naar hoger sfeer. Hier helaas, voor mij niet meer. Ritselend werd als voor mijn ogen zachtjes het gordijn bewogen. Ik voelde nu mijn vrees verhogen, nooit zo sterk gevoeld weleer, dat ik sprak om aan het beven van mijn hart wat rust te geven. Een bezoeker klopt daar, die wat laat komt deze keer. Een of andere bezoeker, die wat laat komt deze keer, dat slechts is het en niets meer. Ik voelde nu mijn moed herleven, en ik sprak, van vrees ontheven, zeker zult gij mij vergeven, het lange wachten in dat weer. Ik zat al sluimerend te knikken, en zo zachtjes kwaamt gij tikken, dat gij mij deed wakker schrikken door uw kloppen deze keer. Kom dus binnen, heer of dame, na uw kloppen deze keer. Duisternis, en ook niets meer. Lang bleef ik in duister staren. Doch ik kon het mij niet verklaren, het was mij of het dromen waren, die geen sterveling had weleer. Niets kwam nu de stilte breken, en de stilte gaf geen teken, en ik kon slechts één woord spreken, kriep de naam der dierbaar weer. Kriep Lenore! Vlug gaf de echo mij het woord Lenore weer. Dat alleen, en ook niets meer. Ik vloog ontsteld daarop naar binnen, als beroofd van al mijn zinnen. Daar ging het kloppen weer beginnen, nu wat luider dan weleer. Ik hoorde het vreemd getik daarbuiten, duidelijk aan mijn vensterruiten. Ik wil, zo dacht ik, het raam ontsluiten en mijn hart wordt rustig weer. Ja, ik zal het geheim doorgronden en mijn hart wordt rustig weer. Het was de wind en ook niets meer. Nu een stout besluit genomen, het venster openend zonder schromen, zie ik een raaf naar binnen komen, deftig schuddend wiek en veer. Niet in het minst scheen het beest te dralen, en als kwam het mij verhalen van dat oord waar geesten dwalen, liet het zich toen statig neer bovenop een beeld van Pallas, aan mijn deur zich statig neer, zat daar stil en deed niets meer. Hoe door smart ook neergebogen, het vreemde van des vogels ogen had mij tot een lach bewogen, en ik sprak toen tot hem weer, vogel, met uw vreemde trekken en uw kruin met kale plekken, wil mij zo gij kunt ontdekken of gij komt van het Schimmenheer, en mij zeggen hoe de naam is, dien gij draagt in het Schimmenheer. En de raaf zei, nimmer meer. Vreemd klonk mij die stem in de oren, want ik had nog nooit tevoren en zo duidelijk kunnen horen als die raaf sprak deze keer. Ook had ik nog nooit gelezen dat een enkel menselijk wezen soms een vogel zag als deze strijken op een buste neer. Zulk een zonderlinge vogel strijken op een buste neer, met de naam van nimmermeer. Lang bleef ik gespannen wachten en naar een verklaring trachten. Doch het dier gaf zijn gedachten met dat ene woord slechts weer. Het gaf verder taal noch teken, had geen veer zelfs glad gestreken. Ik ging toen tot mezelf spreken. Alles vloot van mij weleer. Als de daagt vertrekt die vogel, als mijn hoop vervloog weleer. En de raaf zei, nimmer meer. Schoon verrast dat woord te horen, dat de stilte kwam verstoren, dacht ik, zo sprak het hier tevoren, zeker bij zijn vroegere heer, die door ramp op ramp geslagen, tot hij grafwaarts werd gedragen, altijd maar zijn leed bleef klagen met dezelfde woorden weer, en wanhopig dan herhaalde steeds diezelfde woorden weer, altijd klagend, nimmer meer. Dier, op het beeld nog steeds gezeten, deed mij haast mijn leed vergeten, en nu trachtend meer te weten, viel ik in mijn leunstoel neer, liet mijn zinnen zich verdiepen, dat zij visioenen schiepen, die mij luid en doorriepen wat dat beest van Schimmeheer, wat die zwarte, nare vogel uit het donkere Schimmeheer meende met zijn nimmermeer. Ik liet zo mijn gedachten zweven, zonder het beest een woord te geven, voor wiens ogen ik moest beven als ik ze aanzag telkens weer. En in diep gepeins verloren, dacht ik weer aan mijn Lenore, die op d'eigen stoel tevoren s'avonds zat zo menig keer, op dien stoel met zijde zitting, waar zij zat zo menig keer, rustte zal, ach, nimmer meer. Het werd toen schemerend voor mijn ogen, alsof serafs uit de hoge op hun knieën diep gebogen, wierook brandde God ter eer. Ik sprak toen, zij zijn mij gezonden, balsem brengend voor mijn wonden, ik heb verlichting nu gevonden, eens zie ik Lenore weer, ik zie na al mijn leed en droefheid eenmaal nog Lenore weer. En de raaf zei, nimmer meer. Ik sprak toen, raadselachtig wezen, dat de toekomst mij komt lezen, moet ik hier Satans listen vrezen, of wierp u een stormvlaag neer? Vogel, zelf door schrik verbijsterd, in dit huis door ramp geteisterd, wordt mijn hartewond bepleisterd, vindt zij nog genezing weer? Is er balsem voor die wonden, vindt zij nog genezing meer? En de raaf zei, nimmer meer. Ik vroeg weer, onbegrijpelijk wezen, dat de toekomst mij komt lezen, bij de hemel onvolprezen, bij de hoge hemel, Heer. Vind ik, mag ik het nog geloven, in het paradijs daarboven, waar geen dood haar komt ontroven, eenmaal nog Lenore weer? Vind ik eenmaal daar die zaalge dierbare maagd Lenore weer? En de raaf zei, nimmer meer. Ik riep toen, ik wil geen woord meer horen, vogel die mijn rust komt storen, keer door het storm weer als tevoren naar het donkere Schimmeheer. Laat geen veer hier als het teken van uw schandelijk leugen spreken, dat mijn eenzaamheid kwam breken, en verlaat mijn kamer weer. Houd nu op mijn ziel te kwellen en verlaat mijn kamer weer. En de raaf zei, nimmer meer. En de vogel, nimmer wijkend en geen enkele veer verstrijkend, zit nog altijd ernstig kijkend op het borstbeeld als weleer. Somtijds schijnt hij ook te dromen. En als de avond is gekomen en zijn schim wordt waargenomen bij het lamplicht telkens weer, voelt mijn ziel van het zware schijnsel dat haar schrik geeft telkens weer, zich ontslagen, nimmer meer. End of poem. This recording is in the public domain.
De Raaf van Edgar Allan Poe, vertaald door Jacob van Lennep, gelezen voor LibriVox.org in het Nederlands door Anna Simon. Het was een middnacht, droef en donker, en bij het eenzaam lampgeflonker zat ik in mijn stille boekcel, moe van het lezen, duttend neer, toen me opeens een haastig tikken uit mijn sluimering opkwam schrikken. 'Tis, zo dacht ik, een bezoeker die wat laat is in de weer. Wie zou het zijn die nu zich aanmeldt en zo laat is in de weer? Ik wachtte geen bezoekers meer. Ach, verbeeldingsvreed vermogen roept zo helder voor mijn ogen, en die middnacht en mijn stemming bij zo droef en donker weer. Ik had vergeefs in oude boeken geestverstrooiing willen zoeken, uit mijn ziel de rouw verdrijven en de herinnering aan Glyceer. De engelen, toen zij haar ontvingen, de engelen noemden haar Glyceer. Ik noem haar aardse naam niet meer. Ik zag het verstervend haardvuur schijnen op de zijden hanggordijnen, die, als van een tocht bewogen, ritselend golfden op en neer. Ik bleef het getik voortdurend horen, en ik dacht, wie komt mij storen? Wie toch is hij die daar aanklopt en zo laat is in de weer? En ik herhaalde, een nachtbezoeker die wat laat is in de weer, ik wachtte geen bezoekers meer. Dan stond op, daar ik mij vermande en mijn dwaze schrik verbande. Binnen, riep ik, wie gij zijn moogt, en vergeef, zo deze keer, ik uw licht wat lang deed wachten, ik was verzonken in gedachten. Ik had meteen de deur geopend. Nu, mejuffrouw of mijnheer, kom vrij binnen. Maar daarbuiten kon ik juffer zien, nog heer. Ik zag er duisternis, niets meer. In die duisternissen glurend stond ik lang nog voor mij turend, dromen dromend als geen sterveling immer heeft gedroomd weleer. Maar ik vernam geluid nog teken, niets kwam hier de stilte breken. Ja, een woord toch hoorde ik spreken. Het was uw lieve naam, Glycere. Ik sprak hem fluisterend, en ook de echo riep, Glycere. Het was mijn echo en niets meer. Ik was met huivering door de leden in mijn leunstoel weergegleden, als zich dat getik herhaalde, luider nu dan de eerste keer. En terstond, wat dwaze vrezen, riep ik, het zal de nachtwind wezen, die een takje tegen het venster doet bewegen, heen en weer. Het is een takje tegen het venster zich bewegend heen en weer. Het is een takje en niet meer. Ik schoof nu even het venster open, en, onmiddellijk toegelopen, stapte een zwarte raaf naar binnen, statig als een kloosterheer. En, niet groetend, niet verbijdend, maar de brede vlerken spreidend, vloog hij op en zette dadelijk op mijn kamerdeur zich neer. Op de pallaskop daarboven zette zich de vogel neer, zat de pronk daar en niets meer. Hoe droefgeestig, bij het aanschouwen, kon ik slecht een lach weerhouden, om het deftig zelfvertrouwen van die zwartgerokte heer. Zoekt gij, vroeg ik, puik der raven, in dit huis een veilige haven, ver van Pluto's droeve rijken en het grimmig spokenheir? Zeg mij, nachtraaf, hoe uw naam is bij het grimmig spokenheir. En de raaf sprak, nimmermeer. Dat somtijds de raven spreken, was reeds vroeger mij gebleken, maar deze stem klonk mij in de oren als uit onbekende sfeer. En dan, wien werd ooit tevoren zulk een vreemd bezoek beschoren, en bij wien zette ooit een nachtraaf op een kamerdeur zich neer? Zet een vogel op de helmkam van een pallaskop zich neer, die zo heette nimmermeer. Onbeweeglijk neergedoken had de raaf die naam gesproken, met een nadruk zo gewichtig of het een spreuk waar, rijk in leer. En niets verder deed hij horen, tot ik, in gepeins verloren, tot mijzelf sprak, mij verlieten al mijn vrienden, keer op keer. Morgen zal ook deze weggaan, als zij deden, keer op keer. Maar de raaf sprak, nimmermeer. Schoon het antwoord mij verraste, dat zo juist op het vragen paste, ik dacht, licht, dat hij op dat antwoord als zijn ganse voorraad teer. Mogelijk moet met vrede rampen zijn gewezen meester kampen, mogelijk drukten bittere smarten vaak de ziel diens meesters neer. En herhaalde vaak die meester, drukte zielsverdriet hem neer, droef refrein van nimmermeer. En, terwijl op die gedachte, spijt mijn leed, ik heimelijk lachte, zag ik uit mijn leunstoel opwaarts naar die vogel, zwart van veer. Zat ik, rustig neergezegen, bij mijzelf te overwegen, wat wel het beest, dat ginds de pronk zat, deftig als een kloosterheer, zwart en glanzig, stuurs en grimmig als een trotse kloosterheer, meende met dat nimmermeer. Ik zat in diep gepeins verloren, en de raaf keek of zijn toren mij het harte wou doorboren, strak en starend op mij neer. Ach, die blik, alsof hij beelden mij herriep vol smart en weelden, en mijn hoofd school weg in het kussen dat zij zelf weleer had doorstikt met zijde bloemen, waar ze op had gerust weleer, maar helaas voortaan niet meer. Toen was het of ik walmen speurde, of een balsem mij omgeurde, mij een wierook, zacht bedwelmend, tegenwaaide uit hoger sfeer. Ach, zo riep ik, biedt al goedheid mij den zwijmeldrank vol zoetheid, die mijn zielsbedruktheid wegwist met de herinnering aan Glycere? Geef, o geef, ik wil haar vergeten, ja, vergeten mijn Glycere. Maar de raaf sprak, nimmermeer. Vloek, profeet, hoe goeie moogt heten, borst ik uit, van spijt bezeten, dier of duivel, zij de boze, zij het gure winterweer, u naar dit verblijf van smarten, afzond om mijn rouw te tarten, zeg mij, o, ik wil het weten, eer het lijden mij verteer, is er balsem voor mijn wonden, voor mijn leed, eer het mij verteer? En de raaf sprak, nimmermeer. Vloek, profeet, hoe u mocht heten, dier of duivel, doe mij weten, zei ik, het is bij God daarboven, dat ik sidderend u bezweer, zal van wedom thans bevangen, eens mijn zieletroost erlangen, zal zij eens het aanschijn weerzien van mijn zalige Glycere, weer in reiner lucht hereend zijn met mijn zalige Glycere. En de raaf sprak, nimmermeer. Moog dat woord uw les te wezen, riep ik, driftig opgerezen, weg van hier, gij onheilsbode, keer naar Pluto's donker meer, blijf geen pluim hierna die het melde wat uw logen mond mij spelde, laat voortaan mij eenzaam treuren, zie, ik open het venster weer. Ga, ontsla mij van uw bijzijn, blaas of kraai den aftocht weer. maar de raaf sprak nimmermeer. En de raaf is tot op heden van zijn plaats niet afgetreden. Op die bleke kop van Pallas zit hij als gemetseld neer. Zit hij uren achter uren als een dromend spook te turen, en het lamplicht geeft zijn beeldnis op de wand geschaduwd weer. En wanneer ontdoet mijn ziel zich van de vloekverschijning weer? Ach, ik weet het, nimmermeer. Einde van de raaf. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.
Korppi by Edgar Allan Poe. Translated by Walter Juva. Read for LibriVox.org in Finnish. Korppi. Murhein istun puoli yöhön, jääden kirjain äären työhön. Muinaisajan unhoitetuin, salaistietoin harkintaan. Pääni kun jo painui melkein, kuului takaa oven telkein. Nakutus, mi oudoin elkein, tikutteli hiljaa vajan. Joku vieras siellä, mietin, nakuttelee sisään vaan. Muuta ei se olekaan. Menneet oli, tuskaa tuoden, viime hetken vanhan vuoden. Hiillos vielä lekkui, luoden virvakuvat lattiaan. Istuin kiusaan tunein aivoin, turhaan kirjojani kaivoin. Murhein muistin sieluin vaivoin, mennyttä Lenoraa vaan. Säihkyvää Lenoraana tunnetaan, mut on täällä nimi vaan. Hiljaa heilui silkki kaihdin, kahinat ja kuiskeet aihdin. Mieli salaa tunsi kammon, jot ei ennen konsanaan. Viihtäin sykähdystä somaa, vakuuttaa koin alin omaa. Vieras, jol ei suojaa omaa, pyrkii siellä sisään vaan. Joku myöhästynyt vieras pyrkii siellä sisään vaan. Muuta vai se oisikaan? Päättävästi ilman muuta lähestyin mä oven suuta. Herra taikka rouva, lausuin, mieleni on pahoillaan. Mutta uinahtaa mä taisin. Ehkä sisään pyytää saisin. En mä ensin kuullut laisin. Nakutettiin hiljaa vaan. Tuskin nakutuksen kuulin. Selälleen jo oven saan. Yö se vain loi varjojaan. Katsoin yöhön hämmästyksiin. Haavein seisomaan jäin yksin. Toivon pelon värähdyksin. Heitetyin hurjaa unelmaan. Syvä hiljaisuus ei laannut, merkkiä en yöstä saanut. Pois mä mietin, varjoon taannut, ja Lenoraa äänsin vaan. Äänsin nimen tuon ja kaiku soi, Lenoraa, hiljaa vaan. Muuta en mä kuullutkaan. Huoneeseen mä hoipuin kuljin, kiihtyneenä oven suljin, taas jo siellä nakutettiin, vielä melkein lujempaan. Varmaan, sanoin, joku tuolla ikkunan on ulkopuolella. Katsotaan, vois viulun kuolla, selon tästä kyllä saan. Hetkeks sydän parka tyynyn, selon tästä kyllä saan. Varmaan se on tuuli vaan. Lasin auki revin riuhtoin. Sisään siipiänsä viuhtoin, mahtavana korppi lensi, ikäkaudet harteillaan. Minuun tuskin katsoin kohti, liikkeitään se tyynnä johti. Kuinois herra, joka tohti, suoran oven kamaanaan. Pallaan kuvapatsaan päällä, leijas oven kamanaan. Kääntyi päin, jäi istumaan. Lintu siin ei hiavahdakkaan, vaikka tunsi tuskan vakaan. Niin tuo arvokkuus ja pöyhkeys sai mun ääneen nauramaan. Kävit musta takein pukuun, mut et pääse pyhään lukuun. Vanha korppi, Hornan sukun, kyllä kuulut öisen maan. Saisko nimes ehkä tietää, julma aave öisen maan. Korppi huusi, ei milloinkaan. Oudoltahan lintu näytti, joka noin vaan kieltään käytti. Joskin lie se puhes ollut sisällystä vähän vaan. Sillä siit ei pääse arvoin, jotta kuolevaisen karvoin. Vastaanotat lintu harvoin oves päällä istumaan. Pallaan kypärälle linnun, joka väitti tolkussaan, nimekseen ei milloinkaan. Korppi istui arvokkaasti, patsaataan se tuon vain haasti. Vain tuon lausen, kun ois siihen tyhjentänyt sieluaan. Hiljaisuus toi painostusta, liikukaan ei lintu musta. En voi estää huokausta, peikot meni menojaan. Pian tuokin lähtee, niin kuin toivoin, meni menojaan. Lintu huus, ei milloinkaan. Vastaus, soiden puhein selkein, sai mut äimistymään melkein. Mut jo mietin yhteen sanaan, supistuu sen tiedot vaan. Herra siel ollut liennyt, jolton onni kaikki vienyt. Jok on elon tuskat tiennyt, kunnes huutoo ainoaan. Puhkes toivon mennyt, puhkes vaivat pettymykset maan. Huutohoon ei milloinkaan. Kesken tuskaa tavan takaa hymyyn sai mun korppi vakaa. Siirryin sohvaani ja istuin vaiti sitä tarkkaamaan. Patjain kirjo silkin vaipuin, haaveihin ja suruun taipuin. Mietin unelmin ja kaipuin, mikä ennen olikaan. Tulo linnun aavemaisen, mikä mieli olikaan. Huudon tuon ei milloinkaan. Istuin tehden arveluita, sanaakaan en haasta suita. Korpin tuijottavat silmät tunki sydän sopukkaan. Seikkoja vain mietin noita, päätäni en nosta koita. Painoin patjain purppuroita,